Hallo en welkom. Je luistert naar de podcast van Rino Premium, onderdeel van Rino Zuid. Rino Zuid leidt professionals op tot hulpverleners, zodat zij de beste psychologische en pedagogische zorg kunnen verlenen. En met Rino Premium dragen we bij aan de versterking van de wetenschappelijke attitude van deze professionals. We helpen ze te werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Deze podcastserie bestaat uit gesprekken met deskundigen uit het netwerk van Rino Zuid, met ieder een andere expertise. In deze aflevering ga ik, Sabine Klaver, in gesprek met Arno van Dam. Tot voor kort was hij hoofdopleider bij Rino Zuid, maar hij wilde gelukkig nog even terugkomen om deze podcast op te nemen. Hij is gespecialiseerd in de antisociale persoonlijkheidsstoornis en zal daar in deze aflevering alles over vertellen. Welkom Arno.
Ja, dankjewel. Ja.
Fijn dat je er weer even bent bij Rino Zuid.
Ja, goed om weer terug te zijn ook. Ja,
te vertellen over wat jouw specialisatie is, de antisociale persoonlijkheidsstoornis.
Ja, en je zou kunnen zeggen antisociaal gedrag in brede zin hoor. Want het is, dat komt bij de antisociale persoonlijkheidsstoornis het meest voor. Maar eigenlijk ook bij allerlei andere stoornissen. En ook wel bij mensen zonder psychiatrie zie je antisociaal gedrag. Dus het is goed denk ik om dat ook zo breed te definiëren. Omdat eigenlijk momenteel speelt dat ook heel erg. Is dat je ziet dat bijvoorbeeld gemeentes mensen naar de GGZ verwijzen. Waarbij het dan de vraag is er nou psychiatrie of niet? Maar dan is er wel in ieder geval antisociaal gedrag waar de maatschappij last van heeft.
Ja.
En dan wordt het verwezen.
Dus in plaats van ons te beperken tot echt de persoonlijkheidsstoornis, de afgebakende persoonlijkheidsstoornis, denk jij van we kijken breder?
Ja. Omdat kijk, bij sommige stoornissen, bijvoorbeeld bijvoorbeeld de narcistische persoonlijkheidsstoornis of borderline persoonlijkheidsstoornis, zie je ook vaak gedrag wat over de grenzen van anderen heen gaat.
Mm-hmm.
Dus dan heb je al antisociaal gedrag, maar ook bij een geagiteerde depressie kun je dat hebben. Maar bijvoorbeeld ook bij autisme of zwakbegaafdheid gebeurt dat ook. En dan is natuurlijk de betekenis daarvan is anders. En de dynamiek die erachter zit is anders. Maar het komt heel veel voor.
Yeah.
En ik denk dat het goed is juist om dat ook te ontrafelen. Van wat maakt nou ook dat mensen dat doen? Dat ze gedrag vertonen wat zo botst met de maatschappij, met andere mensen. Want als we dat beter begrijpen, dan hebben we ook meer interventies om daar wat aan te doen.
Absoluut.
Ja.
En dat is juist zo belangrijk, gegeven de impact die het gedrag heeft. Hè? Niet alleen op de persoon zelf natuurlijk, maar eigenlijk hè, de maatschappij in bredere zin.
Ja. En dat is ook mijn passie. Hè?
Ik
denk van als ik deze mensen kan helpen, help ik eigenlijk niet alleen die mensen, maar ook het systeem eromheen. Dus vaak zijn het ook gezinnen, maar soms ook een buurt. Eigenlijk doe je eigenlijk een heleboel aan preventie ook, zou je kunnen zeggen.
Absoluut, daar wil ik later nog wel wat meer op ingaan. Het belang van het werken met deze doelgroep. Maar voor de mensen die je niet kennen, kan je jezelf nog even voorstellen?
Ja, ik ben klinisch psycholoog. En ik doe eigenlijk alle leuke dingen die je als klinisch psycholoog kan doen.
Ja.
Dus ik werk als behandelaar bij GGZ WMB. En daar werk ik zowel op een FPA, forensisch psychiatrische afdeling, als in de reguliere specialistische GGZ. Maar in beide behandel ik vooral mensen met antisociaal gedrag en agressieproblemen. Nou, daarnaast heb ik bij Rino Zuid, als ik plaatsvervangend hoofdopleider, en heb ik veel les gegeven. Eén dag in de week werk ik bij Transo, de Universiteit van Tilburg. Bij de academische werkplaats Geestdrift. En daar doe ik juist onderzoek naar deze doelgroep. En ik werk nog voor een deel bij LSE, dus Landelijk Steunpunt Extremisme. En daar proberen we geradicaliseerde mensen en hun systeem ook te ondersteunen en te kijken of we die ook weer kunnen deradicaliseren.
Wauw, mooi werk.
Ja, prachtig.
Veel werk.
Het is veel, Vandaar dat ik ook keuzes moest maken en daarom na 5 hele leuke jaren bij Rino Zuid heb ik gedacht van nou dan moet ik dat wat moet dat afbouwen.
Tuurlijk, je kan niet alles blijven doen, hè?
Nee. En natuurlijk wil ik wel les blijven geven. Want ik wil juist ook over dat antisociale gedrag. Wil ik juist mijn collega's wil ik daarin bijscholen. En Dus daar blijf ik wel mee doorgaan. Maar ik was natuurlijk ook heel erg in de organisatie betrokken.
Ja.
En ik wil juist die specialisatie verder doorzetten.
Begrijpelijk. Ja. Wat houdt de antisociale persoonlijkheidsstoornis in? Even kort samengevat. Ja. Wat betekent dat nou? Of persoonlijkheidsstoornis zeg ik, maar ik bedoel dus het bredere gedrag. Wat je net noemde. Wat is dat antisociale gedrag? Wat kenmerkt dat gedrag?
Ja, dus het is toch goed om bij de antisociale persoonlijkheidsstoornis te beginnen. Omdat dat daar het meest uitgesproken is. Maar dat is eigenlijk een patroon wat mensen eigenlijk al vanaf hun jonge volwassenheid, maar vaak ook daarvoor al. Hè, vaak zie je dat ook in de kindertijd, in de jeugd zie je dat al ontstaan. Is dat mensen eigenlijk weinig rekening houden met de gevoelens van anderen. En veel moeite hebben om zich te houden aan allerlei sociale regels die er zijn. Daarbij zijn ze ook vaak heel impulsief. Hebben ze vaak een behoefte aan prikkels. Dus zoeken juist ook allerlei spannende situaties op. En houden weinig rekening ook met de gevolgen die dat voor anderen heeft. Dus zijn ook vaak roekeloos in hun gedrag. En als ze dan ook iets gedaan hebben wat niet kan, hebben ze daar vaak weinig spijt van.
Ik las een voorbeeld over iemand die zei van, die werkte op een bouwplaats en die had daar van allerlei materiaal meegenomen om door te verkopen. En de uitleg was, ik heb het geld nodig en dit bedrijf heeft genoeg geld.
Ja, precies. Dat is dus typisch zo'n manier van redeneren.
Ja, ze niet het inzicht hebben in waarom iets verkeerd is, waarom iets fout is? Of denk je dat ze soms wel het inzicht hebben, maar zich er gewoon niks van aantrekken?
Allebei komt voor. Hè? Okay. Dus, en dat is ook waarom ik graag ook steeds dat onderscheid maak. Het is eigenlijk een heel groot etiket, zeg maar, een soort containerbegrip, waar heel veel verschillende mensen ook weer invallen.
Ja.
Dus er zijn sommige mensen die kan het ook niet schelen. Hè? Er zijn ook wel mensen die kunnen het ook prettig vinden als ze een ander zien lijden. Dus die zijn daarom gewelddadig. Maar er zijn ook mensen die dat doen omdat ze eigenlijk heel erg bang zijn.
Een soort zelfbescherming.
Ja, precies.
Ja.
Ja. En er zijn ook mensen die het gewoon niet in de gaten hebben.
Ja.
Dus die het idee hebben van die eigenlijk niet zo scherp waarnemen ook dat een ander bang is, dat een ander daar nadeel van heeft. Daar gewoon niet bij stilstaan.
Ja.
En dat vraagt natuurlijk ook afhankelijk van die dynamiek.
Er zit best wel wat onderscheid in.
Precies. Ja.
Nou ja, en daar, dat is natuurlijk ook dan een heel verschil in hoe je dat behandelt, lijkt me.
Ja.
Om te achterhalen wat zijn nou de beweegredenen van iemand om zich zo te gedragen.
Ja.
Ja.
Ja. Nee, dat is zeker zo. En en daarom vind ik dat etiket van de antisociale persoonlijkheidsstoornis ook zo lastig, omdat dat nu vaak is dat als iemand dat etiket heeft gekregen, is dat een soort stigma van iemand is ook onbehandelbaar.
Ja.
Dus wat je ziet is, bij heel veel GGZ's is dat ook een soort exclusiecriterium voor allerlei behandelingen.
Ja.
Dus ik denk, er zit zoveel differentiatie in. Dus, en daar moet je dus wel naar kijken. Want dat betekent dat bij een aantal daarvan zijn er eigenlijk nog wel heel veel behandelmogelijkheden. En bij sommigen ligt dat ook moeilijker, maar je moet eerst goed weten wat er aan de hand is.
Eerst goed kijken naar de persoon zelf en diens geschiedenis.
Precies.
Okay.
Ja.
Maar is jouw uitgangspunt wel, iedereen moet behandeld worden? Iedereen mag behandeld worden?
Op zich wel. Ik denk juist eigenlijk dat we deze mensen moeten behandelen. Ik denk dat juist hier een enorme kans ligt om ook iets goeds te doen.
Ja.
Niet alleen voor die mensen, maar voor de maatschappij in zijn geheel.
Ja.
Ja.
Hey, en je zei net van het stigma wat dan hangt rond zo'n persoonlijkheidsstoornis. Ja. Wat houdt dat in bij deze doelgroep? Wat betekent dat stigma voor deze doelgroep?
Voor deze doelgroep betekent dat vooral is dat mensen en dan bedoel ik therapeuten, behandelaren, het idee hebben van deze mensen zijn niet te behandelen. Dus, en daar zitten ook beelden bij van ze zijn niet gemotiveerd. Sommigen denken zelfs ze worden van behandeling alleen maar slechter. Want dan leren ze meer over mensen en kunnen ze anderen nog beter manipuleren. Dus wat je moet doen is ze vooral niet behandelen. En zo is dat bij mij ook begonnen eigenlijk de interesse in deze doelgroep. Omdat ik merkte dat als dit soort mensen zich aanmelden, dat ze of geen behandeling kregen. Of dat mijn collega's zeiden, nou ja, weet je wat, toen hadden we een soort 5 gesprekken behandeling. Van, we doen die 5 gesprekken wel en dan zal die toch wel afhaken. En nou ja, en dan zijn we er weer vanaf, want ja, die mensen zijn niet gemotiveerd en het helpt toch allemaal niet. Terwijl ik dacht, jeetje, we zijn tegelijkertijd, hebben wij groepen vol patiënten, vrouwelijke patiënten die mishandeld zijn door een man die daar vreselijk...
Door deze mensen eigenlijk, precies, misschien wel, ja.
Door deze mensen.
Ja.
En dan meldt zo iemand zich aan en die zegt, ik wil daar iets aan doen. En dan nemen we dat niet serieus. Ja, nee. Dat vond ik zo raar.
Ja.
Maar dat was toen, en ik denk dat is nu een jaar of 20 geleden, denk ik, toen ik hiermee begon. Toen was dat echt wel de manier van hoe daar binnen de RIAGS destijds mee om werd gegaan.
En is dat veranderd? Of is dat aan het veranderen?
Dat is aan het veranderen, maar dat verschilt toch heel erg per instelling nog. Dus we zien ook wel dat in sommige instellingen, bijvoorbeeld op een afdeling persoonlijkheidsstoornissen, is dat bij sommigen mag ook antisociaal of agressie wel behandeld worden, maar bij een heleboel is dat nog niet zo. Is dat echt een exclusiecriterium?
Ja.
En wordt iemand bijvoorbeeld gelijk ook naar een forensische afdeling verwezen, terwijl iemand bijvoorbeeld toch nog geen delict heeft begaan of geen juridische titel heeft. En dat vind ik stigmatiserend.
Ja.
En een gemiste kans. Want ja, ik denk je, iemand meldt zich wel. En natuurlijk is het ook zo, ik snap de hulpverleners ook wel, vaak is die motivatie is ook kortdurend. Dus dit zijn vaak mensen die op het moment dat er een crisis is, op het moment dat een vrouw zegt, nu ga ik je echt verlaten, of op het moment dat ze weer een baan kwijt zijn, dat is het moment waarop ze zich aanmelden. En omdat ze zo prikkelzoekend zijn, hebben ze ook vaak heel snel weer een nieuwe vriendin. En dan is de motivatie ook minder. Dus daarom moet je ze in de crisis zien.
Nou ja, is het dan niet juist de uitdaging van de behandelaar om die motivatie aan te sterken?
Ja.
Dus om ze in zo'n crisis te ontvangen, wanneer die motivatie er misschien nog is.
Ja.
Maar om dan juist in die eerste periode dat aan te spreken, zodat ze blijven.
Ja, ja, precies. Ja. Dat is precies zeg maar waar ik voor sta.
Ja.
En dat wij, ik denk, wij moeten ons ook aanpassen aan de cliënt. Het is ook, wij willen dat zo'n cliënt in ons systeem past. Dus dat betekent ook dat er is een wachtlijst en dan is er een intakegesprek en dan komt er nog een adviesgesprek. Dat is bij deze impulsieve mensen, ja, past dat helemaal niet. Deze mensen die hebben dat overzicht ook vaak niet van eerst dit en dan dat. En die zitten op dat moment met problemen en die willen dan hulp.
Moeten we daarin flexibeler zijn?
Absoluut, ja. Absoluut. Ja. Dus deze mensen, bijvoorbeeld bij mijn instelling ook, is als die aangemeld worden, dan gaan we niet via de formele wachtlijsten en de formele procedures. Die komen dan bij mijn klein groepje collega's, zien we ze heel snel. Dat is ook een ander gesprek, dat is eigenlijk meer een motivatiegesprek. Dan dat het gelijk een intakegesprek is. Die intake doen we later, maar we gaan eerst kijken, kunnen we iemand binden? Kunnen we iemand motiveren? Kunnen we iemand binnenhalen? En dan zie je, als je in die crisis dan een goede band opbouwt, dan zie je dat je op langere termijn, dan heb je ook krediet als behandelaar.
Ja.
En dan kun je wel degelijk aan de slag.
Ja.
Ook als de crisis weg is.
Ja, dan blijven ze. Maar denk je, kan je je voorstellen dat mensen kunnen denken van, ja, maar hallo, ik sta nu al maanden op de wachtlijst voor mijn borderline persoonlijkheidsstoornis of voor mijn depressie of voor mijn angstklachten. En iemand die heeft waarschijnlijk al een paar delicten gepleegd of mogelijk al heeft al wat foute dingen gedaan en die kan meteen door meneer Van Dam gezien worden, gezien en geholpen worden.
Ja. Ja, nou ja, dat is ook de discussie die we veel in de teams hebben. Hè? Dus dat, van moet je dit nu wel doen of niet?
Ja.
Maar ja, ik denk bij deze doelgroep is het dan alles of niets. Hè? Dus, dus of je haalt ze binnen of niet. En dat betekent dat je ze op een gegeven moment toch weer terug gaat zien. Maar ook dat je weer slachtoffers gaat zien.
Ja.
En,
dus ook uit het maatschappelijk belang denk je, ja, we moeten ons flexibel opstellen.
Precies.
En daar op die manier mee aan de slag.
Ja. En misschien moet je het dan ook wat anders definiëren. Hè? Dat je zegt, want dit is eigenlijk ook een soort bemoeizorg. En ook bij bemoeizorg, ja, daar heb je wat andere criteria. Heb je een andere werkwijze.
Ja.
En ik denk dat dat iets is wat we in de GGZ wat meer moeten beseffen. En dat zal ook wel bij meer doelgroepen zijn. Is ja. dat ons systeem van we maken een afspraak en dan moet je bij ons op kantoor komen en daar 3 kwartier gaan zitten praten. Ja, dat is voor iemand die heel druk in zijn hoofd is, die heel impulsief is, is dat heel erg lastig.
Ja.
Dus dit zijn ook wel mensen die ik bijvoorbeeld in het begin wat korter zie.
Ja.
Zodat die spanning ook niet gelijk te veel oploopt.
En lukt dat, wat je zegt, van sneller zien en dan op die motivatie aanspreken en een band opbouwen en dan blijven ze wel?
Nou ja, dat lukt natuurlijk niet altijd, mm-hmm. maar het lukt echt veel vaker wel dan dat je het op de andere manier
ja.
doet.
Ja, ja. Oké, okay, ja. dus het heeft wel duidelijk...
Dat heeft, ja.
Ja, hey, en we hadden het over het stigma en misvattingen. Geldt een beetje voor deze doelgroep onbekend maakt onbemind?
Ja, ja, het is onbekend, maakt onbemind. En ook wel is dat er is ook een beeld en vaak een verkeerd beeld van deze doelgroep. He, dus mensen zien eigenlijk alleen maar dat grensoverschrijdende. Mm-hmm. Maar wat je ook bij deze doelgroep ziet, is dat vaak slachtofferschap en daderschap loopt heel erg door elkaar. Dus dit zijn mensen die ook heel vaak eigenlijk vroege trauma's hebben, vaak behoorlijk affectief, emotioneel verwaarloosd zijn. Maar ook in de circuits waar ze zijn, is het vaak ook niet zo prettig. Dus dit zijn ook mensen die vaak ook wel slachtoffer zijn, doordat ze door andere mensen weer gemanipuleerd worden, doordat ze, omdat ze van middelen gebruiken bijvoorbeeld, is dat ze daardoor schulden hebben en daardoor ook weer dat moeten terugbetalen door ook weer bepaalde misdaden te begaan. Dus dat zijn ook mensen die ook heel vaak slachtoffer zijn. Dus dat, ik denk dat is één element. En een ander element is ook, het zijn gewoon mensen. Dus het is ook vaak het beeld is van, dit zijn alleen maar verschrikkelijke mensen. En wat ik interessant vind is, ik doe ook groepsbehandelingen voor mannen met agressieproblemen. En dat doe ik altijd samen met een vrouwelijke therapeut. Omdat ik vind, die mannen hebben vaak een heel verkeerd beeld ook van vrouwen.
Yeah.
En is het ook handig om zowel een mannelijke als een vrouwelijke therapeut te hebben. Dat als ze met z'n allen zitten te praten over van, waarom zeuren vrouwen zo bijvoorbeeld, is dat een vrouwelijke collega dat hem uit kan leggen van daarom doen ze dat.
Ja.
En in het begin had ik heel veel moeite om vrouwelijke collega's bereid te vinden om mee te doen in deze groep. Omdat dat het idee was. Omdat heel veel collega's behandelen natuurlijk vooral slachtoffers van huiselijk geweld of mishandeling in de jeugd. En om dan met deze mannen te werken. Nou ja, dan moet je wel over een drempel heen.
Mm-hmm.
En het leuke vind ik is eigenlijk dat al de collega's die dat in de loop der jaren met me hebben gedaan, dat die het uiteindelijk ontzettend interessant en leuk vonden. En ook het merkte ook van dit zijn ook gewoon mensen die ook naast dat ze verschrikkelijke dingen doen, want dat is natuurlijk ook zo, maar ook tegelijkertijd humor hebben, ook liefdevol kunnen zijn.
Lief kunnen hebben.
Ja, precies. Ja.
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 En dat is misschien een beetje dat
onbekend maakt onbemind.
Ja,
dus als je er wat van een afstandje, zie je misschien alleen wat dus aan de oppervlakte ligt. Hè, wat ook logisch is. En dan zie je dat grensoverschrijdende gedrag. Kom je wat dichterbij, dan zie je het mens daarachter.
Precies. Ja. Ja. Ja, die mannen zijn natuurlijk niet de hele tijd aan het slaan. Die zijn ook.
Ja.
Die zijn ook andere dingen aan.
Die gaan ook naar de supermarkt. En,
ja, precies. Ja.
Ja. Hey, je zei al, je had het al een beetje over de behandeling daarvan. En je zegt, er is zoveel meer mogelijk dan mensen denken.
Ja.
Ook dan behandelaren denken in onze sector. Wat is er mogelijk? Welke vorm van behandeling zeg jij van, nou, dat werkt echt. Hè? Uit onderzoek blijkt dat.
Ja. Ja, nou, daar zal ik wat dingen over noemen. En ook wil ik ook nog wel een blik geven op de toekomst. Wat er nog meer mogelijk
kan worden. Okay,
ja, precies. Want dat is ook heel interessant. Maar ik denk, kijk, wat we nu weten is, en dat is vaak kritiek van hulpverleners, dat ze zeggen, nou ja, er is geen evidence-based behandelmethode. Dat is ook zo.
Mm-hmm.
Maar die is er voor heel veel stoornissen niet.
Nee, dat geldt voor, ja, ik kan zeggen.
En dan behandelen we ze ook gewoon.
Ja.
En wat we wel zien is dat voor deelproblematieken, is dat is wel goed onderbouwd, kun je die behandelen. Dus bijvoorbeeld agressieregulatieproblemen, daar weten we, daar zijn goede behandelingen voor.
Ja.
Dus ik doe er zelf ook onderzoek naar en daar zien we dat werkt. En we zien dat dat bij heel veel verschillende van deze mannen dat effect heeft. Ander groot probleem met deze doelgroep is ook juist vanuit die prikkelbehoefte, is dat heel veel mannen hebben ook verslavingsproblemen. Ook daar zijn effectieve behandelmethoden voor.
Yeah.
We zien, dit zijn ook vaak mannen die door de heftige levensstijl die ze hebben, dat ze trauma's oplopen. En we zien ook juist door die trauma's, die zijn vaak gelinkt aan agressie. Omdat als je heftige dingen hebt meegemaakt, is je lichaam ook vaak in een staat van hyperalertheid, yeah, zeg maar. Dus dit zijn ook vaak de mannen die, als ze in een café komen, dan staan ze met hun rug tegen de muur, zodat er niks achter ze kan gebeuren. Yeah. Die scannen de omgeving, zijn daar
spannende dingen. Alert,
precies, heel erg alert. Waardoor juist ook eerder agressie ontstaat. Want doordat ze zo hyperalert zijn, komen ze ook wel dreigend over. Want ze staan eigenlijk al klaar om
Dus dan kan iemand die langs hen loopt en per ongeluk aanstoot of zo, dat kan dan al iets uitlokken.
Precies.
Ja.
En dat zeggen ze vaak, overal waar ik kom krijg ik ruzie. Hoe kan dat nou? Ja. Dat komt vaak daardoor. Hè?
Ja,
door
omdat
dat soort
je daar
dingen.
Alert op bent en dat zo erg ziet. En eigenlijk al, ze stappen eigenlijk al een beetje zo'n kroeg binnen met het idee van, oh, daar is, ze hebben het op me gemunt. Of
precies. Ja. Dus dat. En als je zo'n trauma behandelt en die arousal, die hyperalertheid, die zakt wat, dan zie je ook dat er minder agressie ontstaat.
Ja.
Dus ook dat is een methode die je kan gebruiken. Maar er zijn ook de laatste jaren bijvoorbeeld, als het meer gaat van hoe kijkt iemand naar de wereld, hoe denkt iemand over zichzelf en anderen, dan zien we dat er hoopvolle resultaten zijn met schematherapie, met DGT, maar ook met MBT zijn eerste studies nu waarin hoopvolle resultaten. En er moet natuurlijk nog veel meer onderzoek gebeuren. Dus het is nog niet zo van dit is al helemaal evidence-based. Maar het is hoopvol in ieder geval. En genoeg dat als je iemand in de GGZ tegenkomt, om daarmee aan de slag te gaan. Want er zijn ook boeken over. Nou, in ons boek staat daar ook een heleboel over uitgelegd.
Absoluut. Ja, absoluut.
En dat kun je gebruiken.
En want ze hebben dus wel voldoende mogelijkheid tot zelfreflectie of tot, hè, omdat je zegt van nou, dat ze hebben vaak niet door in hun onderdeel van het probleem. Ja. Dat ze niet door hebben dat ze grenzen overgaan of niet. Of daar in ieder geval niet echt oog voor hebben. Maar ze kunnen dus wel, als we het hebben over zo'n schematherapie, nadenken over bepaalde patronen, waar die vandaan komen, hoe ze die kunnen aanpassen.
Nou ja, niet iedereen natuurlijk.
Okay.
Het is een brede groep.
Ja.
Dus bij een aantal mensen kan dat. En voor sommigen is het zo, moet bijvoorbeeld eerst de crisis minder worden. Want als je heel erg opgefokt bent, dan kun je daar ook niet over nadenken.
Nee.
Dus soms moeten er eerst andere dingen gebeuren voordat dat kan. Maar je hebt ook mensen bij wie dat niet mogelijk is. Maar ook dan kun je nog wel wat.
Ja.
Dus dan kun je bijvoorbeeld veel meer kijken naar van wat zijn nou eigenlijk meer beschermende factoren die je in zou kunnen zetten. En dat is, dat noemen we dan in de forensie de vier W's. De vier W's. Wonen, werk, een wijf en wifi. Dus het is
Nee.
Maar dan zie je vaak, als er structuur is, als er een beschermende omgeving is, dan zie je ook dat er minder factoren zijn waardoor dat grensoverschrijdende
dat getriggerd wordt. Nee, begrijpelijk. En je noemde net al even, want dat vond ik wel heel interessant, van dat er ook vaak of een angst kan zijn bij behandelaren van, zijn ze niet door de therapie beter in staat om anderen te manipuleren?
Ja.
Of beter is, zeker in groepsvorm, hè, leren ze dan niet van elkaar en wordt het er dan niet alleen maar slechter op?
Ja. En dat is eigenlijk een hardnekkig, ik noem het toch een misverstand, en dat is ontstaan door een onderzoek uit, ik meen uit de jaren 60 of 70 is dat geweest. Waarbij ze dat ook inderdaad vonden. Maar dat was ook wel echt de jaren 70. Dus dat was ook een onderzoek gedaan in een soort therapeutische gemeenschap. Waar ook gebloot werd. Waar mensen naakt met elkaar aan het dansen. Waar allerlei hele alternatieve therapieën. En dat bleek niet zo'n succes te zijn bij deze doelgroep. Maar dat snap ik ook wel.
Daar kan je wel iets van mij voorstellen. Ja.
Maar als je kijkt naar serieuze therapieën die we nu doen, is er eigenlijk helemaal geen bewijs voor dat mensen daar slechter van worden.
Dus dat is echt wel een misvatting.
Ja. Dat is een misvatting. En natuurlijk denk ik wel, moet je wel alert zijn. En wat ik denk is, je wordt ook binnen deze doelgroep ook wel onderscheid gemaakt tussen mensen met en zonder psychopathie. Mm-hmm. En mensen met psychopathie die hebben eigenlijk geen gewetensvorming. Hè? Dus die voelen helemaal geen spijt van iets. Maar dat is maar een hele kleine groep bij wie dat heel sterk is. En daar moet je soms wel uitkijken van, kunnen die bijvoorbeeld ook in een behandelgroep niet het groepsklimaat heel negatief beïnvloeden. Ja. Doordat ze het ook wel leuk vinden om mensen bang te maken bijvoorbeeld.
Ja, dus dat vraagt wel...
Dus dat is er wel. Maar ik denk mensen moeten zich ook realiseren dat het maar een hele kleine groep is. Ja. Dat verderweg de meeste mensen, ook van die agressieve, impulsieve, grensoverschrijdende mensen, is dat die niet stukken bewuste manipulatoren zijn als wel gedacht wordt.
Ja.
Ja.
En in de... Dus we hebben het al even over behandeling. En daar is dus best wel wat mogelijk. Er is behoorlijk wat te halen. En zeker, je bent erg hoopvol naar de toekomst ook, dat er nog veel meer evidence-based behandeld gaat kunnen worden. Ja. En wat zijn dan kenmerken van een behandelaar die belangrijk zijn om te werken met deze doelgroep? Want ik kan me zo voorstellen dat naast de therapie, de therapeutische relatie is met alle problematieken erg van belang. Maar dat het bij deze doelgroep echt wel heel nauw...
Ja, dat is een interessante vraag ook. Omdat ook in het veld leeft ook wel de vraag van moet je nou speciaal type zijn om met deze mensen te werken? Of is dit te leren? Dus daar zijn we ook onderzoek naar gaan doen. Van wat maakt nou dat mensen bereid zijn om met deze doelgroep te werken? Maar we hebben ook aan cliënten gevraagd. Van wat vinden jullie nu eigenlijk van behandelaren? En wat zijn jullie ervaringen met... therapeuten en wat is nu prettig en wat niet. En wat je ziet is dat het vraagt eigenlijk veel van behandelaren, omdat het een voortdurend dilemma is waar je mee te maken hebt. In het boek noemen we dat het schippersdilemma. Mm-hmm. Is van, omdat het zijn mensen die ook daadwerkelijk over grenzen heen kunnen gaan. Dus je moet ook wel in staat zijn om te begrenzen, om... alert te zijn, gevoelig op ook van wanneer word ik gemanipuleerd of wanneer wanneer speelt iemand een spelletje of zit er een andere agenda achter.
Ja.
Tegelijkertijd zijn het mensen die, omdat ze zoveel trauma's hebben meegemaakt, omdat ze zo vaak ook zo verwaarloosd zijn het mensen die hypergevoelig zijn voor afwijzing.
Ja.
En op het moment dat jij dus veel begrenst, dan bevestig je eigenlijk hun hechtingstijl.
Ja.
Een vermijdende gehechtheid.
Ja,
dus wat je moet zijn is dus aan de ene kant heel open. Dus een hele positieve basishouding. Ja. En tegelijkertijd heel stevig in je schoenen staan. En,
de kans op dat zij stoppen met de therapie is best wel groot. En juist als we kijken naar die hechting, dan... is vaak zo dat vernedering is het allerergste. Dus liever verbreek ik gewoon het contact en stop ik ermee... dan dat ik het gevoel heb dat ik niet serieus genomen word. Of degene, mijn behandelaar zich beter voelt dan...
Dus
daar zijn dat is een heel fijn gevoelig
iets. Ja.
Ja.
En dat is soms echt heel erg lastig ook. Omdat mensen ook heel snel dat gevoel kunnen hebben van... jij vindt je beter dan ik. Jij denkt dat je het beter weet. En dan zullen ze
je wel
laten
weten. Heb je dan niet... Ik krijg zo het gevoel daarvan dat als behandelaar zijnde... dat je dan constant zo heel erg op je hoede. Dat je echt altijd helemaal superscherp...
Ja, maar dat is ook het leuke ervan.
Ja?
Ja, ja, dat is juist iets wat... Wat ik daar fascinerend aan vind. Dus ik heb, voordat ik met deze doelgroep werkte, heb ik bijvoorbeeld heel veel met mensen met angststoornissen gewerkt. En dan merk je mensen met angstklachten, die willen ook vaak die angst ook in de therapie niet te hoog op laten lopen. Mm-hmm. Dus die willen het goed houden tussen henzelf en de therapeut.
Yeah.
Maar dan weet je eigenlijk nooit ook van wat er speelt. Hè? Vinden ze het nou echt een goede behandeling of vinden ze iets anders van?
Deze man is heel duidelijk.
Ja, precies. Dus dan moet je ook als therapeut op het puntje van je stoel zitten.
Ja.
En die En dan zeggen ze het ook wel eens van wat zit je nou te lullen? Of ik geloof er niks van. Of ik heb het idee dat je helemaal geen zin meer hebt in die therapie met mij. Of ik vond het een slecht gesprek vorige keer. En dat maakt wel als therapeut ook dat je ja, dat het ook spannend is, maar ook wel echt contact.
Jij hebt het gevoel dat het wel heel oprecht is?
Niet, ja, als het in deze fase is, waar mensen zo direct zijn, dan vind ik dat wel oprecht. En natuurlijk is het ook zo dat mensen ook niet altijd zelf hun eigen drijfveer allemaal kennen. Dus er is ook nog wel een heleboel te ontdekken. Maar daar zit wel een soort echtheid in die ik heel erg prettig vind.
Ja.
Ja. Maar goed, je hebt ook wel, ik bedoel, er zijn natuurlijk verschillende situaties. Hè? Je hebt natuurlijk ook mensen die worden verplicht om in behandeling te komen. Ja, die hebben soms een agenda ook, zeg maar, waarvan ze denken, ik wil vooral eigenlijk zo snel mogelijk er weer van af.
Ja.
En ik wil dan vooral dat de therapeut tegen de reclassering zegt, van er is niks met die manier aan dat.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Dus ja, want dat gedwongen kader, dat kan het denk ik ook best wel wel eens lastig maken. Kom je eigenlijk weer terug bij dat stuk motivatie. Om dat aan te spreken.
Ja, dat is zo. En dat, maar ook daar zijn wel heel veel dingen die je daarin kan doen. En wat ik belangrijk vind is vooral is dat je eigenlijk de vertaalslag maakt ook van naar doelstellingen van iemand zelf.
Mm-hmm.
Dus vaak bijvoorbeeld mensen krijgen behandeling opgelegd omdat ze bijvoorbeeld moeten stoppen met agressie. Als je dan alleen maar een agressieregulatietraining geeft met het, ook met de boodschap van je moet je agressie onder controle krijgen, is het eigenlijk een heel negatief geformuleerd.
Ja.
Terwijl dit zijn vaak mensen die, omdat ze zelf, heel veel zijn zelf mishandeld in hun jeugd. Dus hebben ze zich ooit voorgenomen, ik word een betere vader dan mijn vader. Ik ga dat niet doen.
Ja.
En ik probeer dan weer bij die motivatie aan te sluiten. Dus dan gaat het niet om je gaat stoppen met agressie, maar van hoe gaan we ervoor zorgen dat wat jij je toen voorgenomen hebt, een betere vader worden.
Dat we dat voor gaat lukken.
Ja, precies.
Ja.
En daar hoort natuurlijk ook die agressiebeheersing hoort er dan bij.
Ja.
Maar dan heb je een hele andere insteek.
Een andere benadering van, anders is het een beetje van jij bent fout en daarom moet je veranderen. Ja. Terwijl je nu dan meer op een positieve manier probeert aan te spreken.
Ja.
Of aanzetten tot verandering.
Ja.
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 Maar terugkomend op de vraag, voor een behandeling, moet je dit in je hebben om met deze doelgroep te kunnen werken? Of is dit aan te leren?
Nou ja, wat we in ons onderzoek zien is dat behandelaren die met deze groep willen werken, die daartoe bereid zijn, dat die in ieder geval het idee hebben dat ze genoeg vaardigheden hebben om dat te doen. En dat is een hoopvolle boodschap. Want ik denk dat dat betekent als we mensen dus ook in de opleiding, dus bijvoorbeeld hier ook bij de Rino, meer vaardigheden leren om met deze doelgroep te werken, dat mensen ook meer bereid zijn dat te doen. En wat we ook vonden als mensen die meer vaardigheden hebben, dan vinden ze het ook leuker. Dus dan zien we ook dat dan het plezier, hè? Dan zien we dat mensen kunnen dan ook nog wel bijvoorbeeld wat op hun hoede zijn en soms ook wel wat bang zijn. Maar we zien eigenlijk dat die positieve emotie van het interessant vinden en het idee hebben van ja, ik kan er ook wel wat mee.
Ja.
Dat het sterkste is. Dus dat betekent in ieder geval dat het voor een groot deel ook te leren is, denk ik.
Ja.
Maar subjectief, en ik praat er heel veel met collega's over, hebben we ook wel het idee dat sommige mensen daar ook meer het type voor zijn dan
wat sterker dan in je andere schoenen staan misschien.
Sterk in school, maar misschien ook een beetje zelf, misschien ook wel een beetje prikkelzoekend zijn, zeg maar. Ook wel
dat risico ook wel durven opzoeken.
Ja, het ook wel spannend vinden om met dit soort mensen te werken.
Ja, want je moet dat natuurlijk wel kunnen verdragen.
Ja. Dus dat, en dat is soms, dat is ook niet altijd makkelijk. Dus dat is ook wel, want deze mensen hebben natuurlijk, maken heftige dingen mee, hebben ook heftige dingen gedaan. Mm-hmm. Dus dat zijn ook wel eens verhalen die zijn niet fijn om te horen. Ja.
Heb je voorbeelden van een situatie waarin die eigenlijk kan illustreren van hoe voor jou dat is om steeds die afweging te moeten maken van hè, wat zeg ik nu, wat doe ik nu, of is deze persoon mij nu aan het testen of manipuleren? Heb je voorbeelden uit de praktijk waarvan je denkt, oh, dat is een mooie anekdote om te laten zien hoe het is om te werken met deze doelgroep?
Er schieten allerlei situaties natuurlijk gelijk binnen. Ja, bijvoorbeeld, ik kan me herinneren op de man die werd naar mij verwezen. En dat was vanuit bureau jeugdzorg, want hij mocht ook zijn kinderen niet meer zien. En dat wilde hij heel erg graag. Dus ik had mijn eerste afspraak met hem aan het eind van de dag. En hij was iets te laat en hij zag mij lopen. En hij had blijkbaar het idee dat hij met mij de afspraak had. En dan komt hij naar me toe en zegt hij, hey ventje, volgens mij moet ik jou hebben. En dat is typisch zoiets. Iemand die definieert die relatie gelijk op deze manier. En dan is het dilemma gelijk van, ga je daar gelijk iets van zeggen? Van, hey, ik ben jouw vriendje niet en geen ventje en zo gaan we hier niet met elkaar om. Als ik dat bij deze man had gedaan, dan had ik hem gelijk ook kwijt geweest. Hè? Want dat zou die echt als een afwijzing hebben gezien. En het idee van, vind je jezelf te goed? Dan kom je echt niet verder.
Ja.
Dus ik heb dat eerst genegeerd. Maar later ben ik er natuurlijk wel op teruggekomen. Omdat hij bijvoorbeeld ook, als ik met een andere cliënt nog in mijn kamer zat, dan kwam hij gewoon binnen. Het is ook iemand die dan niet in de wachtkamer ging wachten. Maar dan kwam binnenkomen. Omdat hij vond van als hij mij wilde spreken. Dan kon dat gewoon.
Ja.
Maar dat het interessante was. Is dat dat natuurlijk juist eigenlijk zijn problemen veroorzaakte. Dat was juist bijvoorbeeld waarom de hulpverleners van bureau jeugdzorg ook geen vertrouwen in hem hadden. Mm-hmm. Omdat hij dat daar ook zo deed.
Ja.
Maar ik moest eerst met hem, zeg maar, een samenwerkingsverband hebben dat ik zei van, ja, ik zie dat jij heel veel verdriet hebt dat jij je kinderen niet meer ziet. En ik wil je daarbij helpen om te kijken van wat we zouden kunnen doen, hoe we daar kunnen werken, dat jij daar wel weer contact mee krijgt. Nou, en toen hadden we een samenwerkingsverband en daarin kon ik natuurlijk zeggen van, ja, kijk, het is dat je behandelaar bent en dat je niet gelijk hebt weggestuurd. Ik zeg, maar als jij zo tegen andere mensen doet, waar je van afhankelijk bent, dan zet je jezelf in een situatie waarin mensen niet meer met jou mee willen werken. Nou ja, dat vond hij natuurlijk eerst belachelijk en alles. Maar uiteindelijk ging hij dat wel begrijpen.
Okay.
En dat betekende dat hij naar mij toe, op een gegeven moment, dat hij ook in de wachtkamer ging zitten, net als iedereen. En dat hij ook naar mij beleefder omging. Maar ook dat hij dat dus ook met andere mensen. Dus met jeugdzorg, met politie.
Ja, dat hij dat uiteindelijk mensen verder ging toepassen in zijn leven.
Ja.
En begreep of inzicht kreeg in wat er dan
precies
misgaat in dat contact.
In hoe dat dan werkt.
Ja, het klinkt alsof je dus soms een beetje eigenlijk over je eigen grenzen moet laten gaan. Of in ieder geval soepel zijn in je eigen grenzen.
Ja.
Want jij
zou
dat misschien niet van Jan en Alleman toelaten dat ze jou zo op de gang aanspreken.
Nee, precies.
Maar je weet, in dit geval maak je die afweging van
oké,
zo wil ik niet tegen me laten praten. Maar ik weet dat deze man anders gewoon weg is en dan we niks meer kunnen. Dus ik ga dat voor nu even laten en dan op een later moment dan begrens ik dat.
Precies.
Ja.
Precies.
Ja.
Ja. Maar bijvoorbeeld een ander voorbeeld ook, waar bijvoorbeeld in het team veel discussie over hadden bijvoorbeeld ook, is dat iemand dan komt met een trauma, omdat hij bijvoorbeeld bij een inbraak bezig was met een groepje mensen.
Mm-hmm.
En dat een van die mensen op een gegeven moment, want de mensen bleken thuis te zijn en die werden onder druk gezet om geld te geven. Maar die wilden dat niet. En toen werd met een snoeischaar een vinger afgeknipt. En dat zijn, en dat heeft, die man was daarbij en die had nog steeds herbelevingen van dat hij dat zag gebeuren en het gegil van die man en de vinger die viel. En die man die wilde wat aan zijn trauma doen, want die sliep gewoon niet meer daardoor.
Mm-hmm.
En dat een deel van mijn collega's zei van, ja, dit is een crimineel en die man heeft verschrikkelijke dingen gedaan, dat moet je niet doen. Ik denk, het is ook een kans. Hè? Het is ook een kans om te kijken van, kunnen we ook contact met die man en kunnen we, zeg maar, zijn leven in de breedte kijken of we dat wat gezonder en beter kunnen krijgen, waardoor die ook niet meer in die criminaliteit belandt.
Ja.
En dat is, maar dat, ik merk, en dat roept emoties op bij mensen. En dat zijn dilemma's. Alhoewel, dit in dit geval vind ik, dit moet je gewoon doen. En dat heb ik ook gewoon gedaan, omdat ik dacht van, dit is,
hier zie ik mogelijkheden.
Dit
kan alleen maar positieve effecten hebben voor, niet alleen voor die man zelf, maar ook voor de omgeving.
Precies.
Ja, dat hij niet opnieuw zo'n inbraak doet of betrokken raakt in zulke activiteiten. Ja, lastig dilemma hoor.
Ja.
Want ik begrijp beide kanten.
Ja.
Ik denk wel dat je het glas redelijk half vol ziet. Ja. Dat je wel positief kijkt naar van, oh, er is verandering mogelijk en we kunnen er echt wel mee. Ja. En ik begrijp ook alweer dat bij mij roept het ook die reactie op van, oh, wat akelig.
Ja.
En je zit dan wel met iemand in de behandelkamer natuurlijk.
Ja, dat is zo. Maar bij mij roept dat die reactie ook op.
Ja, dat is ook menselijk natuurlijk.
Ja, dus dat zijn ook. Maar ook bij deze man zelf dus.
Ja, want precies. Want die had daar last van. Ja.
En het is, ik vind het is soms makkelijk gezegd ook van, weet je, dan had hij maar niet crimineel moeten zijn. Als je de levensloop van zo iemand
bekijkt. Als je dat helemaal volgt en kijkt hoe hij is opgegroeid. En,
ja, dan kan en natuurlijk je het wel is het niet goed. Hè? Ik praat het niet goed. Mm-hmm. Maar het is wel, je hebt niet altijd alle grip op je leven. En dan zie je soms mensen belanden dan in iets wat groter is dan henzelf.
Ja.
Dus je ziet ook wel mensen, zeker als ze afhankelijk zijn van middelen. En op een gegeven moment daardoor in de schulden komen bij mensen. En dan gedwongen worden om dingen te doen. En dat gaan ze dan doen onder invloed van middelen ook weer, zodat ze er minder bij voelen. Maar op een gegeven moment als die middelen zijn uitgewerkt, dan voelen ze het juist ook weer. Ja, en dan is het heel lastig. Van ben je slachtoffer, dader, allebei. Maar het belangrijkste vind ik is, hoe kom je eruit?
Ja. Ik denk wel, ik begrijp ook wel dat we als psycholoog of als behandelaar wel toch een soort ethische verantwoordelijkheid hebben om iedereen te helpen. Zo zie ik dat wel, zeg maar. Want waarom, anders plaatsen we mensen op een soort ranglijst van, jij verdient het wel, jij verdient het niet.
Ja.
En dat wordt natuurlijk wel dan een moeilijk,
moeilijk
ding. Dus ik begrijp het wel. Maar ik kan me heel erg voorstellen dat het ook heel moeilijk is. Ik heb een paar luisteraarsvragen voor je. Ja. Die sluiten wel redelijk aan, denk ik, ook bij wat er al is gezegd. Want één vraag is, wat is voor jou de grootste uitdaging in het werken met mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis?
Ja, de grootste. Kijk, uiteindelijk het doel is, dat is daarom ook de grootste uitdaging, is natuurlijk dat gedrag verandert. Dus dat deze mensen eigenlijk een meer harmonie met hun omgeving kunnen leven.
Mm-hmm.
Maar wat het lastigste is eigenlijk altijd het begin, is vooral zorgen dat er een vertrouwensrelatie ontstaat.
Ja.
En dat is ook wat deze mensen zelf ook zeggen. Ze hebben een therapeut nodig die er echt voor ze is.
Ja.
Die ook voor ze gaat. Ook iemand die buiten de protocollen om kan denken. Die ze ook echt heel persoonlijk aandacht geeft. En tegelijkertijd moet je ook iemand zijn die sterk genoeg is, waar ze geen spelletjes mee kunnen spelen. Mm-hmm. Want ook dat proberen ze wel. En als dat lukt, zijn ze vaak ook teleurgesteld. Omdat ze eigenlijk ook op zoek zijn naar iemand.
Ja, het is ook een soort testen waarschijnlijk. Hè? Een beetje uitdaging. Ja. Kijken van, hoe lang gaat deze persoon mij serieus nemen? Of hoe lang is die bereid om door te gaan met deze behandeling?
Precies.
En dat een beetje af te tasten.
Ja. Of als ik onzin vertel, of maar de helft vertel van wat er gebeurd is, trapt hij daarin of niet?
Ja. Maar trap je daar soms in? Tuurlijk. Ik heb het idee dat ik daar wel in zou trappen. Toch een beetje goed gelovig.
Ja. Nou ja, ik denk, dat blijft altijd lastig.
Ja.
Dus ik denk, je moet op je hoede zijn. En dat is natuurlijk ook, en dat is niet alleen bij antisociale mensen. Hè, want dat is natuurlijk bij heel veel mensen, ook mensen die niet in de hulpverlening zitten met klachten, die vertellen soms ook een bepaalde versie
natuurlijk
van de werkelijkheid.
Ja.
Maar bij deze doelgroep is dat wel vaak wel wat sterker.
Ja.
Dus je op je hoede zijn. Maar soms weet je het ook niet. Maar ik denk, het is wel voldoende wantrouwen hebben en ook open durven zijn. Dus ook zeggen, als iemand iets zegt, dat je zegt van, ja, ik geloof het niet. Of ik heb mijn twijfels erbij. En dan zie je soms ook bij mensen dat er dan een lachje op hun mond komt. En dat ze
en dan
zeggen, ja, nee, tuurlijk. Ja, nee, er was ook nog wel meer.
Dus er wordt ook nog wel gelachen.
Er wordt juist veel gelachen, ja. Dat is juist een van de dingen die erg leuk is met deze doelgroep werken. Is dat ook vaak heel veel. Mensen zijn met heel veel humor. Dus ik heb ook wel heel veel gelachen. En dat is tegelijkertijd, moet je daar ook voorzichtig mee zijn. Omdat ze daarmee soms ook vreselijke dingen kunnen bagatelliseren.
Mm-hmm.
En kleiner maken. Maar je moet ook wel wat mee kunnen gaan in die humor. Om ook wel die band te krijgen. En soms moet je ook even ontladen.
Yeah.
Maar je moet je er niet door voor de gek laten houden. Want mensen hebben vaak de neiging om het allemaal wat klein te maken. Hè? Dus daarom moet je bijvoorbeeld ook wel als er iets, bijvoorbeeld een vechtpartij is geweest, we hebben iemand geslagen, wil ik ook wel weten precies wat voor verwondingen en hoe lang ze door hebben geslagen. Ja. En dat soort dingen. En dan is het dat is vaak toch minder klein dan wat ze in eerste instantie vertellen.
Ja. Begrijpelijk. Ja, gezien de tijd kan ik de rest van de luisteraarsvragen niet stellen, maar veel is eigenlijk wel al aan bod gekomen. Nu ben ik wel nog benieuwd naar twee dingen. Namelijk of er een boek of artikel is waarvan jij zegt dat je dat mee wil geven aan mensen. Ga dit lezen, want dat geeft je echt goed inzicht in deze problematiek als je er meer over wil weten. Wat is dat boek volgens jou? Ik heb je eigen boek hier voor me liggen. En ik moet zeggen, ik heb daar al een heel groot deel van gelezen. En dat was voor mij wel... leest heel makkelijk en is heel informatief.
Ja. Ja.
Dus misschien moet je gewoon je eigen boek noemen.
Nou ja, zo onbescheiden wil ik wel zijn. En ik heb dat boek, dat is praktijkboek... Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek. En dat heb ik geschreven samen met Madeleine Rijkmans en Wies van den Bos.
Ja.
Samen met nog wat andere co-auteurs, maar we hebben met z'n drieën de redactie gedaan. En wat we in dit boek geven eigenlijk de huidige stand van zaken van wat weten we nu over deze doelgroep.
Ja.
Maar we willen ook vooral laten zien van en hoe pas je dat nu toe?
Ja.
Dus daar zitten heel veel praktijkvoorbeelden in waarin vaak beginnen we met een dilemma van je zit voor je en iemand zegt dit, wat doe je dan?
Mm-hmm.
En dat werken we dan uit. En ook met alle twijfels en kanttekeningen die je daarbij kan hebben. Omdat we ook willen laten zien van het is niet zo dat er één weg naar Rome is. Hè. Soms is het ook wat manoeuvreren tussen verschillende belangen in. Maar dat laten we zien. En dan we kijken naar hele basale dingen. Dus de therapeutische relatie, motiveren, de diagnostiek, risicotaxatie. Hoe doe je dat? Maar ook hoe ga je met specifieke problemen om, dus met relatieproblemen, met suicidaliteit, agressie, middelenmisbruik, trauma en bepaalde behandelmethodieken, zowel van outreachende behandelmethodiek als schematherapie als DGT.
Ja.
En wat we hopen vooral is dat mensen door dat te lezen, dat ze ook enthousiast worden, dat ze denken, hey, hier kun je eigenlijk veel meer mee dan ik dacht.
Mm-hmm.
En dat ze er daardoor ook meer plezier in krijgen.
Ja.
Want dat is, moet ik zeggen, ondanks alle heftigheid die je hoort, vind ik het nog steeds ontzettend leuk om te doen. Omdat ik het idee heb dat ik ook echt iets bereik. En omdat je met deze mensen ook echt wel een band opbouwt.
Ja.
En dat gaat natuurlijk, dat is ingewikkelder, omdat dat die basis in het begin zo beperkt is. Maar er is wel degelijk heel veel groei mogelijk.
Ja.
En is het heel mooi werk.
Is dat ook, want dan kom ik bij de laatste vraag, namelijk wat wil je meegeven aan hulpverleners in opleiding? Of hulpverleners die al helemaal klaar zijn met al hun studeren, maar is dat ook de boodschap die je mee wil geven?
Ja. Dat ik denk van als je echt impact wil hebben, dat is belangrijk om met deze doelgroep te werken. En het is vooral ook heel erg leuk. Dit is specialistenwerk waarin nog heel veel te ontwikkelen is.
Mm-hmm.
Dus dat is ook leuk. Het vraagt iets van je creativiteit. Maar er is ook genoeg basis om daar echt nu gelijk ook al goed mee aan de slag te gaan.
Ja.
Ja.
Oftewel, ga ermee aan de slag.
Precies. Ja, zeker.
Nou, Arno, hartstikke bedankt voor al je inzichten en je verhalen. En je hebt mij in ieder geval al enthousiast gemaakt.
Fijn. Ja.
Dus wie weet ga ik daar ook ooit mee aan de slag. En wie weet ook van de mensen die luisteren. Zijn die daar ook... voelen zich daar ook in aangesproken. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Ja,
dat hoop ik.
Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Je hebt geluisterd naar de podcast van Rino Premium. Onderdeel van Rino Zuid. Rino Premium is een bundeling van extra wetenschappelijke activiteiten en projecten. Speciaal voor ons netwerk. Om lid te worden of voor meer informatie, kijk je op onze website. rinozuid.nl. Tot de volgende keer!